Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
In een rivierbedding 66 miljoen jaar geleden heft Triceratops zijn zware gehoornde kop ineens omhoog. Er klopt iets niet. Hij heeft een geur opgevangen die hij goed kent. En inderdaad doemt achter hem langzaam zijn vijand op. Tyrannosaurus komt uit het bos, gevolgd door twee jongen. Ze moet wanhopig zijn dat ze besluit om zo'n zwaar bewapend dier aan te vallen. Maar het is Triceratops die het eerst beweegt. Zonder aarzelen buigt hij zijn kop, richt hij zijn horens en versnelt. Dit is het beeld hè, dat je overal tegenkomt. Het klassieke duel tussen Tyrannosaurus en zijn gepantserde tegenstander Triceratops. Met zijn spitse hoorns, de grote nekkraag, 9 meter lengte en 5 tons gewicht, is Triceratops een van de beroemdste en meest geliefde dino's. Maar net zoals elke echte beroemdheid heeft Triceratops eigenlijk twee gezichten. Aan de ene kant is er het beeld van de angstaanjagende en zwaar bewapende vechtmachine.
This bulldozer is built for a direct frontal attack.
The most dangerous dinosaur, probably the most dangerous animal ever to have evolved on land. Heavily armed and heavily armored and can kill you.
Nou, was Triceratops echt, zoals ze hier dus zeggen, het gevaarlijkste dier dat ooit op aarde rondliep? En was hij gebouwd om te doden? Want aan de andere kant verschijnt hij als een goedaardige, sullige lobbes in alle kinderboeken en cartoonseries.
What do I have these horns for?
These horns protect us. Even the big carnivores are scared of them.
That's right. And later, your friends will appreciate your kind heart.
Are you sure?
Of course.
Nou, en als Triceratops al geweld gebruikt, ja, dan is hij de vriendelijke verjager van T-Rex en andere vleesetende dino's.
Wow, the brave Triceratops stood up to the Velociraptors.
Don't you ever come back, or you'll be sorry.
3 hoorns en dus 2 gezichten. Wat klopt er nou van ons beeld van Triceratops? Maarten en ik die komen er zelf in elk geval niet helemaal uit. Maarten, hier zitten we weer, aflevering 2. En we gaan het hebben over een van de bekendste en meest populaire dinosauriërs ooit. Je hoort misschien aan mijn stem dat ik er blij van ben, want dit is echt mijn lievelingsdinosaurus. Triceratops, of zoals jij altijd zegt, Triceratops.
Nee, ik zeg Triceratops.
Laten we dit consequent
zeggen. Dat zei je vroeger, ja, dat is gewoon de klemtoon in het Nederlands. En we weten niet hoe ze zichzelf zouden hebben genoemd als ze erbij hadden kunnen zijn.
Dit wordt echt een hele lange aflevering. Maar goed, het Triceratops is echt een van de ultieme good guys.
Ik vind het ook wel interessant dat je dus in de dinosauruswereld een verschil hebt gemaakt tussen good guys en bad guys. Alsof het een soort western is. Waarbij je de Clint Eastwood onder de dinosauriërs over de heuvel ziet komen op zijn paard. En dan.
You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Weet je dat alles in orde zal
maar
komen?
Dit is het beeld wat de afgelopen decennia bij ons, bij het publiek, is neergezet. En ik vraag me dus echt af, is Triceratops, wie is Triceratops? Is het Badr Hari of is het Rico Verhoeven? Is het Max Verstappen of is het Hamilton? Is het Frank of Ronald de Boer? Wat is het echte gezicht van Triceratops?
Ah, Ja, ik denk toch dat we hier te maken hebben met een geheel niet terechte projectie van eigen sentimenten in een dier wat minimaal 90 miljoen jaar geleden heeft geleefd of zoiets dergelijks. En waarvan we geen flauw idee hebben wat het voor sentimenten had. Kijk, alle dieren hebben een aantal basale sentimenten. Ze planten zich voort en ze moeten eten. Dus je moet je al afvragen, was het een planteneter of was het een rover?
Ja, nou, we weten dat het een planteneter is.
Nou, dan weet je zeker dat hij niet een temperament had om er eens lekker achteraan te gaan en intimidatie. Hoewel, ja, we hebben ook die ik weet niet of je ooit die fameuze scènes hebt gezien van zo'n leeuw of een groep van leeuwen die zo'n groep buffels aanvalt. En smadelijk de aftocht moet blazen. Het is ze niet gelukt.
Ja, ze winnen het niet altijd.
Nee, ze winnen het lang niet altijd. Dus ja. wie weet was die triceratops, kon die ook zijn mannetje staan of zijn vrouwtje staan.
De belangrijkste vraag die ik heb is hoe agressief was hij? Maar ook hoe sterk waren zijn wapens? Zijn schild, zijn horens?
Liep het wat als ze aan werden gevallen door grote predatoren? Dat weten we eigenlijk ook allemaal niet. We weten natuurlijk eigenlijk van het dagelijks bestaan van die beesten bar weinig.
Ja. Nou ja, ook omdat er dus, maar dat gaan we zo horen, omdat er heel weinig zijn opgegraven. En jij zei me net dat je een hele belangrijke vraag had.
Ah, hoe ze smaakten.
Ja.
Omdat je natuurlijk, als het kuddedieren zijn die gras aten, dan wil je wel weten, zouden ze een beetje spierweefsel hebben? En, nou ja, dat zou voor mij bijvoorbeeld een interessante vraag zijn. Verschilt het spierweefsel van zo'n triceratops, verschilt dat nou van het spierweefsel van een buffel op de Afrikaanse savanne?
Nou, wat gaan we doen? Nederland is marktleider op het gebied van triceratops onderzoek en opgave. Wij hebben die beesten de afgelopen 10 jaar, Nederlandse teams, hebben die massaal opgegraven.
En waar zijn die opgegraven?
Die zijn opgegraven natuurlijk in Noord-Amerika, waar ze waren. In Wyoming, daar komen ze van.
Oh, deze zijn in Wyoming. Ja, daar kun je ook nog lekker graven. Hè? Dat...
We gaan nu naar Naturalis, waar we samen met paleontoloog Anne Schulp, daar is hij weer, een zelf opgegraven triceratops in de oogkast gaan kijken. Weet je nog hoe die heet, Maarten?
Ja, dat was Dirk, toch? Ja, ja, ik moet Dirk zeggen, een hele ongelukkige naam.
We gaan naar Dirk. Dit is DinoCast. We nemen je mee naar miljoenen jaren geleden, toen de aarde trilde onder de voeten van triceratops, stegosaurus, grote langnekken, tyrannosaurus rex.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Over veren, de kleur van huid, zelfs over het leefgedrag is het beeld wat je had niet meer geldig. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij DinoCast. Maarten en Anne, wij zijn hier in Naturalis en we zijn aanbeland bij wat denk ik wel de lievelingsdinosaurus is van bijna alle kinderen op de T-Rex na misschien. Dit is de dinosaurus, toch die in boekjes, in films altijd de schattige verdediger is tegen de T-Rex. En dit is de aardsvijand van T-Rex. Dus dit is de good guy.
Is dat ook echt zo? Hebben ze gelijktijdig geleefd?
Ja, dit is een tijdgenoot van Tyrannosaurus Rex. En deze stond zeker ook op het menu van die grote vleeseter. Dit is een planteneter. En de allergrootste werden 1,8 meter of 9 meter. Met twee zeer vervaarlijke horens. En nog een derde horentje op de neus. En die grote kam erachter. En dit is het eerste skelet van een hele groep triceratopsen die we de afgelopen jaren in Wyoming hebben opgegraven.
Deze hebben jullie zelf gevonden?
Ja, opgegraven.
Ook in Wyoming?
Ook in Wyoming.
Deze heeft Anne dus hoogst persoonlijk opgegraven?
Nou, vooral een van onze vaste vrijwilligers die er niet weg te slaan was, dat was Dirk. Uiteindelijk is dit beest ook met de bijnaam Dirk er vandoor gegaan.
Okay. Want Dirk, daar heb ik wel vrede mee als die zo heet.
Ja, past er wel bij, hè?
Deze triceratops Dirk, die leefde ook aan het einde van het dino-tijdperk. Gevonden hier in wat we dan de Lance Formation noemen. Een gesteentepakket dat nogal bekend staat om de mooi bewaard gebleven dinosauriërs. En wat dan heel bijzonder is, ja, meestal vind je eigenlijk alleen maar de schedel terug van Triceratops. We kennen echt tientallen schedels van Triceratops in verschillende musea. En dat heeft er misschien ook met de eetbaarheid te maken. Want op die schedel met al die botten en de kraag en alles eromheen, daar zat niet heel veel vlees. Dus dat is niet iets wat je als aaseter of als grote tyrannosaurus verder hard aan gaat zitten knagen. Dus dat is iets wat wel een tijdje blijft liggen. En wat dus naar verhouding een goede kans maakt om daarna ook als fossiel bewaard te blijven. De rest van het skelet, dat zijn natuurlijk de botten waar enorme dikke lappen vlees omheen zitten. Je ziet die uitsteksels op de botten. Je kunt zo naar het schouderblad, naar het bovenarm, de onderarm. Je kunt die gedachten van die spieren.
Daar zaten natuurlijk enorme lappen vlees aan.
Dat die zijn echt honderden kilo's lekkere triceratops. Dus als zo'n beest helemaal dood is, aaseters gaan eraan sjorren. En binnen de kortste keren ligt
dat
ding
helemaal
uit elkaar. Het is kip.
Het is kip.
Het is kip, ja.
Oké.
Kip, daar kunnen ze me voor wakker maken. Dat is altijd anders.
Kip, het meest welzijnige stukje vlees. Kip.
Lekker toch dan?
Dat hangt erg van de kip af, hè?
Ja, rauwe.
Ik kan niet zeggen dat ik alle kip
bedorven,
in mijn leven
bedorven rauwe kip, maar ik denk dat de meeste vlees zijn. Een beetje een mals kippetje.
Ik zie nog geen T-Rex met een salmonella vergiftiging voor me.
Actie. Kip, het meest welzijnige stukje kip. Kist, kurvis. Kist, frits.
Goed, Dirk smaakte dus naar kip, maar zelf at hij natuurlijk planten. En dan had hij ruime keus, want hij leefde in het krijt. Een periode van zo'n 80 miljoen jaar lang en het slotstuk van de dino-tijd. En de aarde die zag er toen zo ongeveer uit als nu. De continenten die lagen op hun plaats, gescheiden door oceanen. Overlopen van het ene naar het andere continent was er dus niet meer bij. Op ieder continent ontwikkelen zich nu dus verschillende dinosoorten. Onze Triceratops kwam bijvoorbeeld alleen voor in Noord-Amerika en nergens anders. De temperatuur op aarde was in het krijt veel hoger dan nu. Reusachtige vulkanen braakten vaak duizenden jaren lang grote hoeveelheden CO2 de lucht in. Ja, en dat zorgde voor een broeikaseffect waar geen klimaatconferentie meer aan had geholpen. Het was warm en vochtig. En planteneters die konden zich te goed doen aan wouden van palmen, coniferen, vijgen of magnolia's. En de bossen en steppes van het krijt die zagen er veel fleuriger uit dan in de jaren daarvoor. Want bloeiende planten die verschenen in deze tijd voor het eerst. Ja, en daarmee ook de eerste bijen en, gok ik, de eerste honing. Ja, en die bijen die hebben natuurlijk vrij spel, want de eerste beren, daar moesten we nog miljoenen jaren op wachten. En met een beetje mazzel heeft onze Dirk de uitvinding van het gras nog meegemaakt. Dat verscheen namelijk pas aan het eind van het krijt. Nou, ik denk niet dat hij gras at. Zijn bek was gebouwd voor hele andere planten.
Ja, je ziet een soort snaveltje hier, hè? En daarachter een enorme batterij tanden. En je ziet aan die onderkaak een soort van uitsteeksel, een soort van knipgebit. Dus ja, hiermee konden ze vrij nauwkeurig van, ja, ik neem dat hapje, ik neem dat hapje, ik neem die tak. En ja, daarachter zat een soort van waanzinnige snoeischaar. Dus een belangrijk verschil met ook die langnekdino's is dat deze beesten aardig wat processing, die konden het eten in de bek al wat verder fijn snipperen en verwerken, waardoor het daarna in de verdere spijsvertering allemaal een stuk plezieriger, makkelijker ging.
Het zijn nogal wat kiezen, hè?
Ja,
het is echt
een batterij van tanden die blijven doorgroeien. Er komen steeds weer nieuwe tanden achter vandaan. Het is echt een zelfslijpende snoeischaar.
En die zelfslijpende snoeischaar, die moet je vrij letterlijk nemen. Niet die horens, maar zijn tanden waren het geheime wapen van Triceratops. Een paar jaar geleden werd namelijk ontdekt dat hij in totaal zo'n 800 tanden en kiezen in zijn bek had. 5 lagen onder elkaar, die niet alleen konden kauwen, maar ook snijden en die inderdaad zelfslijpend waren. En dus veel geavanceerder dan de tanden van onze huidige zoogdieren. Nou, zo'n gebit ziet er niet zo stoer uit als een staart met stekels erop, maar het was een machtig evolutionair voordeel. Dus je knipt zeg maar met je snavel voor op je bek eigenlijk.
Ja,
ruk je het los en dan vermaal je het samen
knip,
met je...
Knip en maal je het en
tot snippers. Hadden ze een tong of niet?
Daar zit een tong in.
Oké. Okay.
Maar ja, dat blijft natuurlijk als fossiel niet echt bewaard. Maar wat je soms wel tegenkomt is... Ja,
omdat de koeien met hun tong een hoop werkzaamheden
verrichten. Ja, voor het verder manoeuvreren komt dat natuurlijk aardig van pas.
Want ook hier vraag je dan, wat is in godsnaam het evolutionaire nut van deze superkop?
Ja, er zitten, nou, die horens die hebben natuurlijk, die zijn natuurlijk vrij stevig. Er zit daar, hebben we daar ook een stuk van een echte horen.
Zijn ze wel hol?
Nee, dat is hartstikke, er zit waarschijnlijk nog een klein laagje keratine overheen. Hè? Een nagelhoornmateriaal eroverheen. Ja,
als ze nog waren blijven leven, dan hadden ze nu het loodje gelegd. Ja. Omdat de Chinezen ongetwijfeld hadden gedacht dat ze potentieverhogende stoffen zouden bevatten.
Ja, dan waren deze eerst aan de beurt in die neushoorns, herintroductie van de...
Je zit veel meer hoorn op natuurlijk. Ja, ja. Maar die horens, is dit echt verdediging of wederom versiering, seks,
balsgedrag? Deze horens die zullen hier ongetwijfeld ook een kleine rol gespeeld kunnen hebben bij de verdediging. Een
kleine rol, zeg je?
Maar als je dat flink heen en weer zwiept, is het ook net zo eng als die punten op de staart van die stegosaurus.
Hoe sterk en gevaarlijk waren die horns nou echt? Kon hij er alleen dreigend mee heen en weer zwaaien, zoals Adden hier zegt? Of kon hij er ook gericht mee aanvallen? In films en series rent hij altijd, zoals een neushoorn met gebogen kop, recht op Tyrannosaurus af. Maar klopt dat beeld wel? Nou, daar zijn we inmiddels achter. Onderzoekers van de BBC die hebben gekeken of de kop van Triceratops met die horns daar eigenlijk sterk genoeg voor was. Ze hebben hem in de juiste grootte en verhoudingen nagemaakt, op wielen gezet. En ze zijn met 24 km per uur op een nep T-Rex ingereden. Dit is wat er gebeurde.
For the first time ever, we are going to find out what would have happened if Triceratops charged at full speed into the belly of T-Rex. I think it's pretty safe to say that from Triceratops' point of view, it wasn't an unqualified success. Let's face it, that would have hurt quite a lot. And in slow motion, we can see exactly what happened. The skull clearly was not strong enough for Triceratops to charge like a rhino.
Die horens die braken dus eigenlijk als je er flink hard tegen aanrent. Dus
ik zei een heel beperkte rol inderdaad.
Ja. Maar als ze in kuddes leefden is hun verdedigingsmechaniek een heel ander geweest dan de suggestie die nu wordt gedaan dat ze in een soort van suïcidale aanval de Tyrannosaurus Rex te pakken hebben genomen.
De dreiging mag er natuurlijk ook wel zijn.
En een kudde kan een cirkel vormen. Ja. Hè? Ja.
Met de kleintjes in het midden.
Ja, zeker.
Dat heeft misschien Dirk ook gedaan.
Ik denk eerlijk gezegd dat vrijwel al die herbivoren dat gedaan hebben. Als je denkt aan die Afrikaanse buffels, hoe effectief die hun kudde kunnen verdedigen.
Ja, of,
dat is opmerkelijk. Ja. Hè? Als die dieren ongeveer onder dezelfde omstandigheden leefden en dezelfde gebruikten. Waarom zouden ze dan niet ook... in sociaal opzicht dat gezamenlijk hebben gedaan, te meer omdat
goed,
we nu...
Goed, dat is één lijn van redeneren en waar je idealiter natuurlijk op wil afsteven in je onderzoek, is dat je verschillende redeneringen allemaal op dezelfde conclusie uitkomen. Dat is natuurlijk het ideaalbeeld. Daar willen we natuurlijk allemaal naartoe.
Ja, je wil ook op 10 plekken meerdere triceratopsen bij elkaar.
Ja, en dan ook graag ook nog de pootafdrukken allemaal bij elkaar. Ja. En dat we sporen van een kudde hebben.
Kortom, je kunt best vergelijken met dieren van nu en dan is het dus aannemelijk dat Triceratops in groepen of in kuddes rondtrok. Maar uiteindelijk, zegt Anne, is dat geen hard bewijs. We weten het gewoon nog niet, want we vinden ze niet in kuddes. Zelfs één volledig Triceratops-skelet, zoals dat van Dirk, is al heel erg zeldzaam.
Triceratops, je zou eigenlijk denken, het is de dino die we allemaal kennen. Het is de grote dinosaurus uit het krijt waar er heel veel van gevonden zijn. Nou... We kennen heel veel schedels, maar de rest van het beest... er zijn tot dusver nog maar twee skeletten van...
Dus jullie hebben ook wel de blits gemaakt in de dinosauriuswereld.
We zijn er nog verschrikkelijk hard mee bezig... want er liggen nog minstens 5 exemplaren.
Als jullie nou eens profijtelijk zouden verkopen...
Nou, wat wel heel bijzonder is... is dit zijn zoveel exemplaren bij elkaar... en dat is nog niet eerder gevonden. Nou hopen we eigenlijk dat dit ook nog wat aanwijzingen kan geven... Zou het kunnen dat dit ook inderdaad een kudde was, dat ze bij elkaar leefden, dat dit kuddegedrag is?
Je hoort het goed. Nederlandse onderzoekers hebben een groep van zo'n 6 dieren samen gevonden. Een massagraf van allemaal triceratopsen die stierven op dezelfde plek. Een modderig gebied. Een unieke vondst. En helemaal als je beseft hoe weinig het sowieso voorkomt dat de botten van een dinosaurus verstenen en een fossiel worden. Dat gebeurt al bijna nooit.
Zijn ze allemaal in die modder vast komen te zitten? Of zijn er een paar verzopen toen de grote kudde van 300 stuks de andere 295 veilig zijn overgestoken? Of zijn het meerdere exemplaren die op heel verschillende tijdstippen dood zijn gegaan?
Misschien moeten we aan de luisteraars duidelijk maken dat wil iets bewaard blijven in steen of sediment, dat het onder heel specifieke omstandigheden dood moet gaan.
Je moet het geluk hebben dat het vrij snel naar de dood wordt toegedekt.
Ja, door modder of zand. Omdat jij zei modderstroom, dacht ik meteen, Kijk, dat is het, een modderstroom.
Ja.
Want dan moet ook zuurstof moet ook geen kans krijgen.
Hè? Nee, of heel beperkt in ieder geval. En vooral ook aaseters. De modder moet voor de aaseters aan de slag. En de aaseters die zijn er doorgaans vrij snel.
Dus het lichaam, het lijk, wordt eigenlijk vrij snel bedekt met bijvoorbeeld modder of een aardverschuiving. Daar kan er dus geen zuurstof bij. En wat gebeurt er dan? Want uiteindelijk, dit is geen bot, hè? Dit is steen.
Het is voor een deel nog de oorspronkelijke mineralen. En dat wordt echt helemaal afhankelijk van de verdere avonturen van die ondergrond meegenomen in het kookboek van een fossiel maken. En afhankelijk van de combinatie van grondwaterstroming, de zuurtegraad, de werking van bacteriën, de hoeveelheid zuurstof, het vervolg van de temperatuur, hoe diep het wordt samengedrukt, begraven.
Dat zijn allemaal,
factoren die meetellen in hoe het fossiel uiteindelijk bewaard blijft. En dat kan alles worden van totaal platgedrukt en helemaal naar de galamiezen tot perfecte 3D-bewaring waar de botten er totaal onvervormd uitkomen.
Maar er zijn kennelijk locaties in de wereld.
Die zeggen
China, wat ik hoor steeds Wyoming of de Dakota's en zo. Waar ze kennelijk deze omstandigheden met enige regelmaat en grootschalig hebben voorgedaan. Want wil die hele kudde onder de modder raken, dat moet wel een pittige bewering zijn
geweest. Je hebt daar de situatie je had daar de Western Interior Seaway. Dat was een zee die Noord-Amerika van noord tot zuid in tweeën deelde aan het einde van het dino-tijdperk. En tegelijkertijd had je verder naar het westen toe dat er de Rocky Mountains verder omhoog kwamen. En als zo'n gebergte door die beweging in de aardkorst omhoog komt, dan heb je natuurlijk een hoogteverschil en daarmee dus ook de aanvoer van sediment. En in die vlaktes aan de oever van die Western Interior Seaway, dat is waar deze beesten leefden. En dat is waar als ze een keer het loodje legden, er ook een kans was dat ze toegedekt raakten door die rivieren.
Of dat er een modderstroom geweest is, dat kan natuurlijk heel goed.
Ja, en dat heb je met enige regelmaat.
Hoe oud werden deze beesten?
Dat zijn we nu aan het uitzoeken, want er is op het vlak van
weten
deze...
weten we niet helemaal zeker.
Dinosaurus eigenlijk nog helemaal niks. Er is eigenlijk heel weinig over bekend. En met name van deze groep van triceratops en de nauw verwante beesten is nog eigenlijk heel weinig gedaan. En mijn promovendus Jimmy de Roy is nu dus bezig om dat heel nauwkeurig met deze beesten in kaart te brengen.
Ja, we moeten voor onze verdere vragen dus bij Jimmy de Roy zijn, zegt Anne. Ja, Anne weet veel van allerlei dinosauriërs. Maar voor Jimmy, een grote bos zwarte krullen, 25 jaar oud, is Triceratops een ware obsessie geworden. Dat merk ik gelijk als ik bij hem langs ga. Een fijne obsessie, dat wel. En als er iemand dus weet hoe je de naam van dit dier uitspreekt, dan is het Jimmy wel. Zeg ik trouwens Triceratops of Triceratops?
Ja, hele goede vraag. Die krijgen we heel vaak. En we zeggen heel vaak dat het alle twee kan. Officieel is het Triceratops, want je moet helemaal terugrekenen aan het Latijnse woord. Maar als je naar Amerika gaat, dan zul je horen dat ze Triceratops zeggen. Dus Triceratops. En dat is, Amerika is natuurlijk wel waar die beesten vandaan komen. Ik zelf hou heel vaak Triceratops aan, maar Triceratops mag ook.
Triceratops.
Ja.
Ik doe ook stoer. Beter, en we hebben het over. Ik vind dat ook beter, ja, Triceratops. Ja. Al 5 jaar lang focust Jimmy de Roy zich op Triceratops. Hij groef de dieren op in de Verenigde Staten. Hij zette de botten van Dirk in elkaar, hier in het lab van Naturalis. En daarmee is hij dé Triceratops-expert in ons land. En hij heeft antwoorden op al onze verdere vragen. Maar eerst moet hem even iets van het hart. Dat sprookje dat Triceratops altijd maar aan het vechten was met zijn aartsvijand de T-Rex.
Ik denk dat het een beetje een cliché eigenlijk is. Dus je ziet inderdaad heel vaak in plaatjes en vooral ook in kinderboeken, dat T-Rex en Triceratops worden altijd tegenover elkaar gezet. Maar er waren nog zoveel andere dinosaurussen in het late krijt van Noord-Amerika. Denk aan de hadrosaurus, de eenderbekdino's. En eigenlijk als ik kijk hoe ze eruit zien, denk ik dat Triceratops wellicht het minst favoriete snackje van de T-Rex was geweest. Het beest zit vol met hoorns en met stekels, ja, en een enorme nekschil. Daar wil je niet tegenover staan. Dus als ik een T-Rex was, ga ik achter gewoon een hele simpele eenderbekdinosaurus.
Een Edmontosaurus of een Hadrosaurus.
Precies.
Een suffe planteneter.
Klopt, dat kan zich toch niet verdedigen, denk je dan. En ja, een Triceratops, ik hoef niet tegen die hoorns aan te lopen.
Jimmy heeft ook een punt als je naar het lijf van beide dieren kijkt. Tyrannosaurus kon wel 6 meter hoog worden. Dat is 2 maal zo hoog als Triceratops. Maar des te opvallender is het dan dat beide beesten bijna even zwaar waren. Je duwde Triceratops dus niet zo simpel opzij. Het zal dus niet zijn favoriete snack zijn geweest. Natuurlijk werd er door Tyrannosaurus wel op Triceratops gejaagd. En sinds kort weten we dat zelfs bijna zeker. Want de twee aartsrivalen zijn nu ook samen gevonden. In elkaar verstrengeld, verrast door de dood, in wat lijkt op een duel.
Just recently, 2 nearly complete skeletons were found in Montana that happen to be dated at 67 million years old.
The fossils are called dueling dinosaurs and feature a Tyrannosaurus rex and a Triceratops in what looks like a final death match.
The rex happened to have one of its fingers broken, most of its teeth busted, and a cracked skull, while the trike died with its opponent's teeth embedded in its spine. If this isn't pretty obvious evidence that the dinosaurs frequently did battle, I don't know what could possibly be any clearer.
Nou, het is dus nog niet zeker of ze in gevecht waren, maar die tanden van T-Rex die zullen niet helemaal toevallig in de ruggengraat van Triceratops beland zijn, lijkt me zo. De twee die hebben inmiddels een eigen website gekregen. We zetten de link op dinocast.nl. En er is nog een belangrijk verschil in lichaamsbouw. Vleeseters als T-Rex die staan vaak hoog en rank op hun poten. Ze zijn gemaakt voor een snelle aanval. Triceratops niet. Als je naar zijn poten, spieren en zijn lichaamsbouw kijkt, dan lijkt alles eigenlijk gericht op één ding. Die enorme kop, die is buitenproportioneel groot. Volgens mij is die kop een derde van die hele Triceratops. Ja. Je ziet niet veel dieren met zo'n grote kop.
Nee, precies. Dus je zegt het al heel goed inderdaad. Triceratops en eigenlijk heel veel gehoornde dino's hebben relatief de grootste kop gehad van alle bestaande landdieren, zeg maar. Als je er vergelijkt met mensen, moet je je voorstellen dat wij ons hoofd een derde van ons hele lichaam zou zijn. En dan heb je een heel groot hoofd.
Ja.
Gelukkig niet. Maar Triceratops had dat dus wel.
Maar dat ging dus. Want ze hebben natuurlijk gewoon, ze zijn geëvolueerd. Ze hebben succesvol geleefd. Ja. Dus je moest die kop gewoon kunnen dragen.
Ja, en dat konden ze heel goed inderdaad. En daar zijn ze heel erg op aangepast. En dat zien we ook aan de fossielen die we vinden. Bij schedels van Triceratops en ook bij onze completere skeletten vind je fossiele pezen. Dus pezen die dan echt in de nek liggen. Echt versteende pezen. En het feit dat die pezen dus zo hard zijn en dat ze konden fossiliseren, betekent dat ze in het leven ook al bijna bot waren. Dus als je kijkt naar hele oudere mensen, die hebben dat eigenzelfde ook. Die verstenen ook een beetje hun pezen, waardoor ze dus minder flexibel worden.
Ja, ja.
Triceratops doet dat ook, maar expres al vroeg in hun leven. Dus zelfs bij jongere Triceratops en jongere gehoornde dino's en ook heel veel andere dinosauriërs, zien we gewoon een heel erg gespierde nek. Om dus zo'n enorm zware kop ook overeind te kunnen houden. Anders hingen ze de hele tijd met een kop naar beneden.
Ja, dat zal niet evolutionair ook niet handig zijn.
Nee, dan was het al snel afgelopen, zeg maar.
Ja, en nu we het over die kop hebben. We hebben het er al met Anne en Maarten over gehad, maar ik wil toch nog iets meer weten over die hoorns. Daarmee aanvallen was dus niet zo'n goed idee, maar, zegt Jimmy, er werd wel mee gevochten.
Vroeger en nog steeds eigenlijk denken we wel dat die hoorns in het schild een verdedigende functie hebben gehad. En dan niet zozeer echt actieve verdediging, dus dat die er dan mee aanvallen, maar het schrikt gewoon af. Dus we zien ook bijvoorbeeld bij heel veel huidige hagedissen, die zitten ook vol met stekels, maar die zijn niet per se scherp. Daar wil je gewoon niet in bijten, dus dat laat je met rust.
Was het wel aannemelijk dat ze die hoorns gebruikten in gevechten met elkaar, om mannetjes bijvoorbeeld, om elkaar te imponeren, wat je nu bijvoorbeeld ook bij herten ziet?
Ja, dat denken we wel. Er is zelfs bewijs voor gevonden ook. Dus er zijn een paar schedels waar ze dus echt krassen vinden ook op het nekschild, op de zijkant van het gezicht, zeg maar. Dit was dus een heel grappige publicatie, een grappige studie. Die heeft dus eigenlijk dino-modellen gebruikt, poppetjes, even om het zo te zeggen. En om te kijken hoe die horns konden interlokken, zeg maar, hoe die in elkaar konden steken. Ja. En er waren wat aannemelijke scenario's dat ze een beetje aan het, aan het sparren waren, zeg maar, aan het schermen met elkaar. En ik zie dat ook gebeuren, inderdaad. Dat lijkt me aannemelijk. We zien het bij herten en misschien bij schaapachtig zien we dat ook gebeuren.
Ja, en dan is er nog de kam, hè, of beter, die enorme benen-nekkraag die iedere triceratopsachtige heeft. Ja, dit is het harnas, de helm die triceratops beschermt tegen de aanvallen van vleeseters. Ondoordringbaar en onoverwinnelijk. Nou, dat denk je tenminste als je deze paleontologen erover hoort zwijmelen.
Triceratops had this wonderful protective thing on the front of its head. It's got a frill that protects its neck, one of the most vulnerable places on the animal.
The bone over the neck is that thick. It's in several layers, almost impossible to bite through.
The frill is solid bone, 6 times thicker than a human skull. This frill forms an almost impenetrable shield, one able to repel the most powerful jaws the Earth has ever known.
Ja, dit pantser kon dus de meest krachtige beten weerstaan. Het klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het dus ook. Want er klopt helemaal niets van, weten we inmiddels. Voor een T-Rex was het nekschild van een triceratops als een soort kroephoek, als een soort crunch bij zijn kipfilet. Meer niet, zegt Jimmy.
Als we kijken naar bijvoorbeeld de nekschild van een triceratops, dat is heel dun. En ik denk dat een beetje bijtkracht van een T-Rex daar heel makkelijk doorheen gaat. Dus voor verdediging heb je er eigenlijk vrij weinig aan. En eigenlijk waar we nu steeds meer naar hinten, of meer over nadenken, is dat het te maken heeft, die horns en dat schild, dat die een functie hebben bij de voortplanting, bij seksuele selectie. Dus het imponeren van het mannetje op het vrouwtje.
Dus hoe mooier en hoe groter je stekels en je nekschild was, hoe meer kans je hebt op een partner.
Ja, dat denken we wel. Dus het kan heel aannemelijk zijn dat schild bijvoorbeeld, dat daar vlekken heeft op gezeten, verschillende kleuren. Hè, denk aan de staart van een pauw, een beetje dat soort patronen. En dat wordt eigenlijk alleen maar versterkt als we kijken naar andere gehoorne dino's. Hè. Dus we hebben het over triceratops nu natuurlijk. Maar de gehoorne dino's waren eigenlijk een van de meest soortenrijke groepen dinosauriërs.
Wat voor andere gehoorne dino's heb je het dan over? Styracosaurus?
Kijk eens, ja, bijvoorbeeld. Dus dat is een van de vele. Dus Styracosaurus die wordt gekenmerkt door nog grotere stekels, maar die zitten op het nekschild en niet boven de ogen, zeg maar. Maar ik weet bijvoorbeeld ook een Einiosaurus. En die het is een heel grappig beestje, want die heeft een neushoorntje. Zoals een triceratops eigenlijk. Maar die steekt naar voren toe, eigenlijk bijna naar beneden. En dat ziet er heel gek uit. Maar dat kan nooit gebruikt worden voor intimidatie of voor verdediging. Maar puur misschien voor, inderdaad, als er een kleurtje op zit, voor seksuele selectie.
En hoe heet dat dier?
Een Einiosaurus.
Einiosaurus. Ja. Wij gaan dat even, die afbeelding gaan we even op dinocast.nl zetten, zodat mensen hem kunnen zien.
Tuurlijk.
Maar je hebt gelijk, dat bewijst eigenlijk bijna dat die dingen niet... Is het geen per ongeluk vergroeide, kromgegroeide hoorn?
Nee. Dus okay. Er zijn echt meerdere gevonden ook en die hebben het allemaal hetzelfde. En niet alleen de hoorns, maar sommige hebben ook gaten in hun schild. Echt enorme gaten, dus het is nog fragieler. En dat kan gewoon geen verdediging zijn.
Je zegt felle kleuren, helpt die op die schilden. Val je daardoor niet extra op? Moet die niet gecamoufleerd zijn?
Ja, goede opmerking, die krijgen we heel vaak. Want het is heel tegenstrijdig. Met verdediging en schutkleuren inderdaad. Maar je kan je bedenken, dino's zijn groot. Ze waren een van de grootste landdieren die ooit geleefd hebben natuurlijk. Dus of een schutkleur nou echt heel veel heeft geholpen, dat durf ik persoonlijk zelf niet te zeggen. Want je bent gewoon enorm.
Je kan je niet zo goed verstoppen.
Dus je kan dan wel mooi dezelfde kleur als je boom zijn. Maar als je boven de boom uitkomt, dan heb je er niet heel veel aan, zeg maar.
Snap het.
Dus ja.
Zo had ik het nog niet over nagedacht, Jimmy. Maar je hebt eigenlijk best wel een punt. Ja, ik zie een triceratops zich niet achter een boomstam verschuilen. Met schutkleuren. Of het nou gaat over schutkleuren of over gedrag, we vergelijken dino's, bij gebrek aan beter, met de dieren die we nu om ons heen zien en waarvan we vinden dat ze erop lijken, hè, qua leefstijl of qua uiterlijk. En voor triceratops kijk je dan natuurlijk het eerst naar zoogdieren met hoorns. Hè. Je hoorde Maarten al over Afrikaanse buffels vertellen. En triceratops wordt ook vaak de neushoorn van de dino-wereld genoemd. Maar is dat nog wel terecht? En zo nee, met welke dieren moeten we ze dan vergelijken? Het is dus eigenlijk niet te vergelijken met de neushoorn van nu, want die gebruikt zijn hoorn wel voor verdediging.
Precies. Neushoorns, daar moet je voor uitkijken, want die komen echt op je afgerend met een hoorn. Qua lichaamsbouw vergelijken het inderdaad ook bij de neushoorn. En misschien ook heel veel lang hebben dat gedaan voor gedrag. Want neushoorns zijn eenzame dieren. Leven gewoon in hun eentje, tenzij ze moeten voorplanten, heel eventjes. Voor triceratops hebben we dat nu ook heel lang gedacht. Want we vinden alleen maar eenzame schedels. Met de massagraven die nu tevoorschijn komen, gaat dat misschien weer veranderen dus. Dus misschien heel vaak wordt het nu ook vergeleken met bijvoorbeeld nijlpaarden. Nijlpaarden zijn ook grote, logge beesten, maar leven ook in kleine groepjes. Je ziet ze altijd dan in het water hangen met z'n allen. Ja. Misschien ook aan de bouw, hè, dat het een beetje overeenkomt.
Dus je zegt eigenlijk, misschien hebben die horens, die hebben ons een beetje misleid. Die hebben ons de afgelopen jaren te veel op neushoorns en neushoorngedrag doen focussen. Misschien moeten we meer naar andere dieren kijken.
Ja, zeker, eigenlijk wel. En misschien dat we zelfs nu meer gaan kijken naar echt vogels. Dus ja, als we denken aan die felle kleuren die we op de schilder kunnen vinden, misschien. Dat zien we natuurlijk ook heel erg bij vogels. Nou, ik noemde net de pauw al eventjes. Maar heel veel andere vogels gebruiken kleuren in hun verenpakketje om een partner te imponeren. En we weten dat vogels en dino's staan heel dicht bij elkaar. Dus het is eigenlijk alleen maar aannemelijk om veel meer te vergelijken met die vogels en de dino's en niet met zoogdieren. Dus dat is natuurlijk heel gek als je over nadenkt. Zoogdieren en dino's staan zo ver uit elkaar. Dus,
en wij blijven ze maar vergelijken.
Ja.
Oké, daar moeten we dus voorzichtiger mee zijn. Waarvan akte. Maar toch nog even over vergelijken gesproken. Weet je nog, die beroemde scène in Jurassic Park. Als ze uit de jeep stappen en door het gras lopen en dan die grote, gewonde triceratops gaan bekijken. Die scène gaat langs de meetlat in onze rubriek Jurassic Park. Jurassic Park wekt de dinosauriërs tot leven. En het zijn deze dieren die ons in het geheugen staan gegrift. Hoe ze bewegen, hoe ze lopen, hoe ze eruit zien. Maar klopt dat nog wel? Wat klopt er bijvoorbeeld van triceratops? Goed, tenslotte. Jimmy, het is aan ons om samen de de triceratops in Jurassic Park te beoordelen. Jij bent niet meer van de generatie, zoals ik, die film in de bioscoop heeft gezien.
Nee, inderdaad. Die film kwam uit de 94.
93, Jimmy.
Ja, ga je al. Nou, ik ben uit 95. Ja. Dus de film is ouder dan ik ben. Ja. Ik heb hem zelf, groep 5, ben je inderdaad 7 of 8 jaar.
Ja.
Heb ik hem gezien, gewoon videoband, samen met wat vriendjes natuurlijk. En niet één keer, niet twee keer, maar 10 keer natuurlijk.
Vond je hem eng vroeger?
Nee, ik vond het niet eng. Ik zat in die film altijd al van, ja, ik kijk hier gewoon naar naar dieren die gewoon geleefd hebben eigenlijk. En ze waren misschien wat verschrikkelijker afgebeeld dan dat we nu zouden doen. Maar ik vond het eerder heel interessant dan dat ik het eigenlijk eng zou vinden. Ja, voor een jochie dan van 7, 8 jaar is het natuurlijk geweldig ook.
Levensveranderend.
Ja, inderdaad.
In jouw geval. Goed, dan de triceratops in de Jurassic Park films.
Wow. Everybody stay here.
Hij komt er een beetje bekaaid af, hè, Jimmy?
Nogal, vind ik wel jammer als ik nu ook over nadenk. Hij heeft, wat is het? 1, 2 goede scènes. Is hij nog ziek ook?
Ja.
Dus dat is wel
een beetje teur. We zien hem nergens vrolijk rondgalopperen. Hij ligt alleen maar een beetje...
Een beetje te sterven eigenlijk.
Ja.
Don't be scared. Come on, it's okay. She's sick.
What are her symptoms?
Imbalance, disorientation, labored breathing.
Right.
It seems to happen about every 6 weeks or so.
6 weeks.
Ja, is een prachtige scène, hè?
Ja, ik vond het een hele leuke scène. Wat ik eigenlijk zo leuk aan vind, is dat je hier ook heel goed ziet dat ook deze dinosauriërs ook gewoon dieren waren. De T-Rex die wordt hier in de film eigenlijk een beetje afgebeeld als echt het monster, samen met de raptors, daar moeten ze altijd maar voor vluchten. Maar ja, dieren die worden ziek, die eten verkeerde dingen, die gaan aan de scheid. En dat zien we bij dit beestje nu ook in terug.
There's only one way to be positive. I'd have to see the dinosaurs dropping.
Dino... Dropping?
Dus je zag eigenlijk Triceratops als een dier in plaats van als een monster liggen. En als je kijkt naar hoe ze die Triceratops gemaakt hebben in die film. Als kind snap ik dat die indruk maakt, dat hij er mooi uitziet. Maar met je kritische ogen van nu, hoe kijk jij nu naar de Triceratops?
Ja, we zien wel dat er wat verkeerde dingen zijn afgebeeld. Met name stukjes van de schedel van de Triceratops die we daar in Jurassic Park zien. Want als we kijken naar de schil van het beest, natuurlijk een heel interessant ding is dat. Maar daar vinden we, daar zie je in Jurassic Park van die hele mooie driehoekjes op zitten. Nou, heel moeilijk woord noemen we dat epicipitals. Dus, dat kan je ook weer vergeten.
Ja, een soort knobbeltjes op dat schild, hè?
Ja, precies. Dus echt van die driehoekjes noemen we het meestal op het schild. Die hebben ze wel, maar heel vaak pas in een wat vroeger stadium van het leven. Dus als we teruggaan naar seksuele selectie. Mm-hmm. We zien dat triceratopsen, die ontwikkelen dus die stekeltjes op het schild en ook de hoorns. Wanneer ze dus inderdaad pubers worden, wanneer ze dus seksueel actief worden. Want dat draagt waarschijnlijk dus bij ook aan het indruk maken, die stekeltjes, of bij het vrouwtje en of het mannetje. Maar dan zie je dus bij zo'n wel wat kleinere individuen, die dus nog ook aan het groeien zijn. En als we kijken naar de Jurassic Park, of naar de triceratops in Jurassic Park, dan zien we dat het toch best wel een groot beestje is. En
ja, dat is geen puber.
Nee, dat is denk ik geen puber meer. Dus die stekels zouden er ook niet moeten zijn. Die zouden dan alweer opgenomen moeten zijn in het bos zelf. En die zou je niet moeten zien.
Maar ze zien er natuurlijk wel leuk uit.
Ze zien er zeker leuk uit. Leuke kraaltjes.
Daddy, she was always my favorite when I was a kid. Now I see she's the most beautiful thing I ever saw.
En dan de hoorn op de neus, een flinke hoorn.
Ja, het is best wel een hele grote hoorn inderdaad. En dat is misschien goed, maar ook fout. Er zijn twee soorten bekend. En het leuke is, die worden dus gekenmerkt door of een grote neushoorn of een kleine neushoorn. Dus ja, misschien heeft Spielberg wel gekozen voor degene met de grote hoorn. Nou ja, dat is dan correct in dat geval. Maar over het algemeen, als we gewoon naar triceratops schedels kijken, zien we dat ze wel relatief kleine neushoorntjes hebben. Want ze hebben meer hun kracht in de wenkbrauwhoorn zitten eigenlijk.
Ja, dus hij is wel aan de grote kant gaan zitten.
Ja, ik had hem kleiner gedaan.
Ja, precies. Hij is wel een beetje saai van kleur in Jurassic Park. Hij is bruin-oranje-achtig, hè?
Ja, precies. Er zijn nogal saaie kleuren, een beetje bruin, een beetje groen. En ja, of dat nou fout of goed is, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Want kleur, dat fossiliseert niet. En we hebben eigenlijk geen idee welke kleur een triceratops had.
Hij kan dus ook hele felle kleuren hebben gehad.
Ja, precies. En eigenlijk denk ik zelf dat dat wat aannemelijker is. En dan moet je niet denken aan een lichtgevende kleur over de hele triceratops heen. Maar meer ook in de trend van seksuele selectie. Als Spielberg gekozen had voor een wat feller schildje, dan had ik dat eigenlijk heel erg leuk gevonden.
Ja, maar dit is eigenlijk ook kennis. Deze film is natuurlijk in de jaren 90 gemaakt. Ja. Toen hadden ze deze kennis nog niet, hè?
Nee, dus dat hadden ze helemaal niet. Eigenlijk de kennis over kleur en zo, dat is eigenlijk best wel vers. Er zijn nu een paar enkele fossielen uit China waarbij ze dus melanosomen hebben gevonden. Dus dat geeft je huidskleur en je haarkleur. En daar kunnen ze een beetje inschatten welke gloed een beestje had gehad. Mm-hmm. Maar verder blijft het fantaseren en een beetje gokken eigenlijk. Dus dat is ook voor ons interesseert of het nog steeds zo.
Dus we kunnen dit Spielberg niet verwijten, want die kennis die was er toen gewoon.
Nee, precies. Hij heeft het goed gedaan.
En dan nog even dit fragment.
That is one big pile of shit.
You're right. There's no trace of lilac berries. It's so odd, though.
You will remember to wash your hands before you eat anything.
Ja, Malcolm staat hier dus bij een stapel triceratops stront. Die stapel, Jimmy, die is groter dan hemzelf. Hè? Ook groter dan de triceratops zelf.
Ja, het is een beetje groot. En het is geloof ik niet één stapel, maar meerdere eromheen ook. Dus dat is inderdaad echt heel erg veel poep. En misschien zelfs wel een beetje te veel, denk ik. Als we kijken naar dinosauruspoep is een heel interessant iets. Het wordt ook best wel regelmatig gevonden eigenlijk. Maar het vervelende aan dinosauruspoep is, je weet nooit wie het gemaakt heeft. Je kan wel theropodenpoep eruit halen, want vleeseterpoep. Want daar vind je nog regelmatig botfragmenten in. Dus dan weet je, die heeft bot gegeten ook. Of het nou expres of per ongeluk was, ja, dat weten we niet. Maar waarschijnlijk door het vlees te eten, eet je ook stukjes bot mee. Maar bijvoorbeeld herbivorenpoep, ja, we vinden heel vaak dingen waarvan we denken dat coprolieten zijn. Dat is een ander woord voor dinosauruspoep, fossiele poep. Maar dat kunnen we gewoon niet toekennen aan een dinosaurus. Of het misschien is het niet eens een dinosaurus, maar...
Dus je weet ook niet of Triceratops, want we zien hier een gigantische hoop stront. Ja. Dit zijn geen keutels, dit is gewoon een soort van stapel mest.
Nee, inderdaad.
We weten helemaal niet of die echt dit soort poep had gehad.
Nee, er is wel wat onderzoek gedaan verder aan de morfologie van coprolieten. De vorm inderdaad. Van hoe ziet het er nou eigenlijk uit? En wat je dan ziet in coprolieten is dat ze wel een soort van gelaagdheid hebben. Dus hè, ja, je kan voorstellen, poep en keutels en vlei is allemaal een beetje gelaagd altijd. En als dat zo fossiliseert, dan behoud je dat ook. Dus dat is ook een kenmerk waarmee we coprolieten vaak kunnen onderscheiden van stukken steen, stukken ijzer dat we ook in de grond vinden. Maar tot daar en niet verder eigenlijk. En wie het gemaakt heeft, ja, dat is heel moeilijk. Ja, maar ik denk die grote hoeveelheid, dat toch een beetje overdreven was.
Ja, je hoopt maar dat de oppassers dit dus verzameld hebben en bij elkaar hebben geschreven. Want anders heeft het beest echt serieuze darmproblemen.
Ja, dan moet hij toch leven niet lang meer, denk ik.
Dankjewel, Jimmy.
Ja.
Oké, Maarten. Ja, met veel dank aan Anne natuurlijk en aan Jimmy. Weten we nu al veel meer over Triceratops of Triceratops of Triceratops. Nou, die twee gezichten hè, waar ik aan het begin over sprak. De good guy of de bad guy. Laten we eerlijk zijn, daar komen we niet helemaal uit. Maar ik neig zelf nog wel een beetje naar good guy. Hoe dan ook, is het belangrijkste antwoord van de dag. Dat is denk ik kipfilet, toch?
Ja. Het is wel zeer teleurstellend, moet ik zeggen. Kan niet anders zeggen.
Jij denkt dat ze anders hebben gesmaakt?
Ja, dat denk ik zeker, ja. Omdat onze kippen, die zijn waarvan de kipfilets gemaakt worden... Ja, die zijn volgepompt met hormonen. Zitten vol met groeihormonen. Ik weet één ding zeker, dat Triceratops niet vol zat met groeihormonen.
Oké, we zullen het nooit weten. Maar als je goed hebt geluisterd, dan is er nog één belangrijke vraag over. Want we praten de hele tijd over die unieke vondst van het team van Naturalis in de woestijn van Wyoming. Op één plek lagen dus niet één, maar 6 of 7 triceratopsen bij elkaar. Nog nooit ergens in de wereld is zoiets gevonden.
Nou ja, dat is natuurlijk opmerkelijk. Want nog opmerkelijker is, als ik het allemaal goed begrepen heb... dat ze er niet op hetzelfde moment om het leven zijn gekomen... Ja. Maar dat er een forse periode tussen de verschillende sterfprocessen heeft gezeten.
Ja.
Daar kijk ik wel van op, ja, want dat begint een beetje een soort rituele plek. Triceratops voelt zich niet lekker en zegt van... nou, ik heb gehoord dat mijn opa de 3 bochten verder om het leven is gekomen tenslotte... en daar ga ik maar eens ook heen.
Nou ja, er zitten ook geen andere dino's tussen, hè? Dus dat is het grappige. Dus je hebt triceratopsen, ja, dan heb je een paar duizend jaar niks... heb je weer triceratopsen.
Ja, dat is heel gek. Dus, want je denkt natuurlijk aan allerlei natuurlijke verschijnselen... waardoor grote dieren plotseling om het leven kunnen komen. Modderstromen, ja. Pyroclastische verschijnselen bij vulkaanuitbarstingen... gas wat uit de bodem op komt borrelen, je kunt je van alles verzinnen. Ja. Maar die enorme tussenpozen, dat is natuurlijk heel gek. Daar weet ik zo gauw geen verklaring voor.
Nee, daar gaan we dus verder op in. Want we veranderen de volgende aflevering van DinoCast. Veranderen we in een soort crime scene investigation. Aha, hè?
Ja.
Naar dit Triceratops massagraf. Dit is natuurlijk een enorm koude zaak, een cold case. Maar kun je na 66 miljoen jaar nog uitvinden wat er gebeurd is? Ja, het team van Naturalis denkt dus van wel.
Nou, daar ben ik al heel benieuwd naar wat de resultaten zijn.
Ja, volgende week gaan we daarover praten. Alweer met Jimmy de Roy. Die heeft hier obsessief onderzoek naar gedaan. Ja, voordat we afsluiten, is dit toch het moment waarop Maarten nog even oproept tot het volgen op social media, hè?
Ja, kijk dus op de social media. Ik zal u zelf niet volgen, maar het schijnt een hele populaire activiteit te zijn. En veel mensen hebben dan ook de unieke gelegenheid om mij weer eens te kwetsen. Met de mededeling dat ik alles op de Wikipedia heb opgezocht. Dat is natuurlijk heel anders bij de meeste Twitteraars. Dat zijn mensen die gaan altijd naar het Algemeen Rijksarchief. En dan na maandenlange studie blijken ze namelijk precies uitgevonden te hebben... hoe ze hun politieke tegenstanders kunnen beledigen. Maar goed, ga kijken.
Daar gaat mijn promo.
Wie weet ziet u iets leuks.
Dus volg ons vooral op Twitter en op Instagram. En we hopen natuurlijk ook dat je ons een positieve review geeft in je podcast app. Want dat helpt ons weer om meer luisteraars te trekken. En daarover gesproken, heb je vrienden, heb je neefjes, heb je vaders en moeders die ooit van dino's hielden en nu nog een klein beetje van dino's houden. Ja, wijs ze op deze podcast.
Kleinkinderen ook.
Precies, kleinkinderen, die vergat ik nog. En stel jullie vragen. Je mag ons vragen stellen over elke dinosaurus die je wil. Je mag ze naar ons mailen via dinocast.nl, dat is een formulier op de site. Je mag ze ons via Twitter stellen of via Instagram. Wij zullen die verzamelen. Als wij ze weten, zullen wij ze beantwoorden. Als we ze niet weten, dan zorgen we dat ze bij Anne Schulp of bij Jimmy de Roy of bij andere experts uit het Dinocast team terechtkomen. Dit was Dinocast. Volgende week dus verder met die cold case van die triceratopsen. Tot volgende week.
Ik ben nou wel benieuwd hoe zij dat gaan verklaren.